Goed, ons onderwerp, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is een uitdrukking, die vinden we in de Efezebrief. En het is dan ook onder die titel, onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dat we met de Efezebrief ook bezig zijn. En dit is inmiddels het derde seizoen. En ik heb altijd een beetje de gewoonte om zo aan het begin van een nieuw seizoen te proberen klein beetje herhaling erbij te halen, zodat we allemaal weer met de neuzen de goede kant op staan, zeg maar. Dus een stukje herhaling. Ik wil kort iets vertellen aan de ene kant over de geschiedenislijn in het Nieuwe Testament. En vervolgens ook een klein beetje aansluiten al bij waar we het laatste seizoen, de laatste avond, gestopt zijn. Dat was Efeze 4, vers 1 tot 16. Nou, dat weet u nog als de dag van gisteren, denk ik. Ja, precies. Dus het kan best zijn dat het vanavond hier en daar een beetje bekend is. Maar ik heb de ervaring dat dat over het algemeen niet zo erg is. Want alles onthouden, dat is toch wel een dingetje wat heel moeilijk is. Waar we al bij stilgestaan hebben, dat is het moment waarop de Efezebrief werd geschreven. Hè? Dat was aan het einde van de handelingenperiode. En op de een of andere manier is alles, de hele geschiedenis, die is op het punt terechtgekomen waarop de apostel Paulus bijvoorbeeld de Efezebrief schreef, ook de Colossensebrief, de brief aan Filemon en helemaal nog wat later de brief aan de Filippenzen. Dat zijn allemaal brieven waarin we lezen en waarin wordt uitgegaan van het feit dat we deel uitmaken van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Nou, ik stel voor dat we, om toch een beetje die grotere lijn weer wat te pakken te krijgen, dat we eventjes met elkaar naar Handelingen gaan. Handelingen 1. Want Handelingen is een geschiedenisboek. Het beschrijft de Nieuwtestamentische geschiedenis sinds de hemelvaart van de Heer Jezus. Hè, want daar gaat Handelingen met name over. Ja, en er staan allerlei bijzondere dingen in dat boek. Als je, laten we maar gewoon even bij het begin beginnen. Vers 1, Handelingen 1, vers 1. Daar staat: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Dus nou begint het hier met de woorden: mijn eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Nou, en dat gaat over de Heer Jezus, dat zegt hij erbij. En dat gaat over een beschrijving van de Heer Jezus tot op de dag waarop hij opgenomen is. En zo staat er. En vanaf dat moment beschrijft Lucas eigenlijk verder wat er allemaal gebeurd is. Hij verwijst hier natuurlijk met die woorden naar het Lucas-evangelie. En dat Lucas-evangelie dat beschrijft het leven, het complete leven van de Heer Jezus, al met ingang van de aankondiging van zijn geboorte notabene, toen hij nog verwekt moest worden. En dan ook zijn geboorte, beschrijft het evangelie die hele geschiedenis van de Heer Jezus, en dan met name de laatste 3 jaren van zijn leven, tot en met de dood en de opstanding van de Heer en vervolgens zijn hemelvaart. En dat is in ieder geval wat we in het Lucas-evangelie zo kunnen lezen. Nou is dit het tweede boek, want hij verwijst hier naar zijn eerste boek. Dit is het tweede boek dat Lucas schrijft. En op zich is dat al iets bijzonders. Want als je je realiseert dat Lucas waarschijnlijk de enige niet-Joodse schrijver is van het Nieuwe Testament. En als je je ook nog realiseert dat die Nieuwtestamentische geschiedenis aanvankelijk door 4 verschillende personen is beschreven, de 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan is het toch op zich best wel opmerkelijk, en dat is niet voor niks geweest, dat de Heer uit die 4 Lucas heeft uitgekozen om de beschrijving voort te zetten, zodat er een compleet geheel zou ontstaan het Lucas-evangelie en het boek Handelingen achter elkaar. Ja, waarin die hele Nieuwtestamentse geschiedenis met Christus, dood en opstanding als middelpunt, waarin dat allemaal beschreven is. Als we even het derde vers lezen, daar staat: Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus daar begint Lucas echt te schrijven van wat er gebeurde. Dit is een stukje geschiedschrijving. En wat hij hier beschrijft, dat is dat de Heer Jezus 40 dagen lang, en dat die periode van 40 dagen begon bij zijn opstanding, 40 dagen lang tot aan het moment van de hemelvaart, dat wordt even later hier beschreven, in die 40 dagen heeft hij gesproken over de dingen, staat er aan het eind van vers 3, die het koninkrijk van God betreffen. Dus moet je even voorstellen, 40 dagen lang. Het zijn allemaal verschijningen geweest van de Heer Jezus. Want ja, hij was de opgestane en vervolgens is hij verschenen aan zijn apostelen. Hij is aan 500 man tegelijk verschenen, ook aan enkelingen verschenen. Heel bijzonder allemaal. Maar hier wordt gesproken over die 40 dagen periode. En dat de Heer Jezus dus 40 dagen lang sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Dat is bijzonder. En waarom is dat nou zo bijzonder eigenlijk? Nou, het is vooral heel bijzonder als je kijkt naar het vervolg van waar dit het begin van is eigenlijk. Want als je het hebt inderdaad over een periode van 40 dagen, dan kun je je wel voorstellen dat er ontzettend veel gezegd kan en moet zijn. Gezegd moet zijn. Stel je voor dat de Heer, ik noem maar 4 uur per dag met zijn apostelen gesproken had. Dat is toch 40 keer 4 uur, dat is 160 uur. Nou, dat is best wel intens, daar kun je heel wat zeggen. Wij hebben de Bijbelstudies, dat is meestal 5 kwartier, 1,5 uur soms. Maar dan hebben we het ook wel zo'n beetje gehad. Maar dan moet je toch voorstellen, 40 dagen lang, elke dag 4 uur. Of misschien was het wel 8 uur. Kan ook nog maar zo. Dus er moet ontzettend veel verteld zijn door de Heer Jezus. Over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En wat maakt zo'n zinnetje nou zo ontzettend bijzonder? Nou, als je vervolgens doorleest, dan zie je dat uit al die woorden, al die lessen, alles wat de Heer Jezus verteld heeft, dat daar uiteindelijk maar 1 vraag uit voort is gekomen bij de apostelen. En dat is de vraag die je in vers 6 ziet. En die vraag luidt: Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is de enige vraag. En dan geeft de Heer Jezus daar het bekende antwoord op. Zo op het eerste gezicht denken we vaak van het is een beetje een ontwijkend antwoord. Maar dan zegt de Heer van: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En toen hij dat gezegd had, werd hij opgenomen. Dus dit, vers 6 tot en met vers 8... 3 versen, nou als ik ze voorlees dan duurt het nog niet eens een minuut. Die 3 versen, dat is eigenlijk alles wat uit die 40 dagen periode naar voren wordt gebracht. Wat eruit wordt gehaald en waar de nadruk op komt te liggen. Nou, dat kan eigenlijk maar 1 ding betekenen en dat is dat dit wel onnoemelijk belangrijk moet zijn. Want er is zoveel te vertellen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Maar dat nou uitgerekend alleen dit verteld wordt. En het zijn bijzondere woorden. De Heer Jezus zegt in vers 7 eerst dat het hen niet toekomt de tijden of gelegenheden te weten. De Vader die heeft erover de macht tot zijn beschikking gemaakt. Maar, staat er dan in vers 8, en dan gaat de Heer Jezus iets vertellen van wat er gebeuren gaat. Hij zegt, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus u zult mijn getuigen zijn. He, dat is wat de Heer hiervoor zegt, dat u zult mijn getuigen zijn. Dat staat in de toekomende wijs, of de toekomende tijd. En dat betekent dus dat, ja, dat de Heer Jezus hier iets voor zegt van wat er zou gaan gebeuren. Dus de Heer Jezus zou opgenomen worden. He, dat is de hemelvaart, wordt even later ook beschreven. Wordt opgenomen na die 40 dagen, oftewel 40 dagen na zijn opstanding. Hij wordt opgenomen, 10 dagen later wordt de geest uitgestort. En dat is wat de Heer Jezus hier vertelt. He, hij zegt, gij zult mijn getuige zijn, of u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn. En zoals voor het eerste zult geldt, dus u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is in de toekomende tijd gezegd en geschreven hier. Dat geldt ook voor dat tweede zult, u zult mijn getuigen zijn. He, dit wordt nog wel eens gebruikt om een soort claim op de gelovigen te leggen van je zult mijn getuigen zijn, alsof het een opdracht is, een gebiedende wijs. En in het Nederlands zou dat maar zo kunnen. Dat woordje zult kun je inderdaad op die twee manieren gebruiken. Maar oorspronkelijk, of de oorspronkelijke taal, die zegt het is gewoon de toekomende tijd. Dus de Heer Jezus, die geeft, zo lijkt het in eerste instantie, niet een direct antwoord. Maar uiteindelijk toch weer wel, want u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Nou, 10 dagen later is dat gebeurd. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dat is wat er gaat gebeuren. Dit is niet zomaar een soort kreet van de Heer Jezus. Het is geen opdracht van de Heer Jezus. Nee, de Heer Jezus die vertelt hier simpelweg wat er gaat gebeuren. En dat geldt ook voor dat getuigenis. We weten allemaal dat het vaststaat dat in Handelingen 2 de geest wordt uitgestort. Nou, zij zullen kracht krijgen daardoor. Maar het gevolg daar weer van is dat zij getuigen zouden zijn. En dat getuigenis, ja, dat breidt zich uit. We weten dat dat zich uitbreidt vanuit Jeruzalem. Maar nou is het mooie dat als je het boek Handelingen vervolgens in zijn geheel zou gaan lezen, dan kom je erachter dat het exact gegaan is volgens de volgorde die de Heer Jezus hier geeft. Dus als hij zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, dan blijkt dat in Handelingen 2 tot en met Handelingen 7, daar wordt het getuigenis in Jeruzalem beschreven. En als hier staat, ook in heel Judea en Samaria, dan ontdek je dat in Handelingen 8 tot en met Handelingen 12 precies beschreven wordt wat er in Judea en Samaria gebeurt aan getuigenis. En als er dan tot slot nog staat, en tot het uiterste van de aarde, dat is zo'n uitdrukking, ja, die kan zomaar een eigen leven gaan leiden. Hè? Want mensen denken dan meteen aan allerlei gebieden op de hele wereld. Donker Afrika, Indonesië en alles wat je maar kunt bedenken. Hè? Uiterste van de aarde. Maar nee, dit zijn inleidende woorden van de Heer Jezus. En die hebben betrekking op wat er in Handelingen beschreven wordt. En dat uiterste, het getuigenis tot aan het uiterste van de aarde, dat wordt beschreven in Handelingen 13 tot en met Handelingen 28. En dat is het. En die woorden van de Heer, ja, die zijn in die zin dus heel, ja, profetisch, voorzeggend. Dit gaat er gebeuren. Nou, dan is er nog wat anders wat er gebeurt. En dat is wat er in vers 9 staat en 10. Daar staat, nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding en die zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, en dat gebeurt allemaal op de Olijfberg, hè, dat lees je in vers 12. Dat is de berg waarvan de Heer Jezus wegging. En die twee mannen in witte klederen, hè, nou ja, ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat dat engelen zijn, die zeggen van deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkeren. En dat houdt in, hij is van de Olijfberg omhoog gegaan en hij zal op de Olijfberg weer terugkeren. Dat is ook wat er in andere delen van de Bijbel staat. Een wolk onttrok hem aan hun ogen, maar hij zal wederkomen met de wolken van de hemel. En die woorden die daar staan, die moeten we niet los van elkaar zien. Dus aan de ene kant de voorzeggende woorden van de Heer Jezus van wat gaat er nou gebeuren? Ik zal van mijn geest uitstorten, jullie zullen kracht ontvangen, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat is één kant. En de andere kant is dat er van Gods wegen hoop gewekt is op de wederkomst van Christus. En daarom moet je er ook niet versteld van staan dat iedereen die in de handelingentijd leefde, verwachtte dat de Heer Jezus Christus zich zou openbaren. En dat is op zich niet een waarheid waarvan je moet zeggen van nou, daar hebben we nog nooit van gehoord. Want dat wordt allemaal al veel eerder in de Bijbel ook naar voren gebracht. Als u even meebladert naar Matteüs 24, dat hoofdstuk dat beschrijft, zoals het in de NBG-vertaling staat, de reden over de laatste dingen. De reden over de laatste dingen, hè, dat klinkt op zich wel aardig en goed. Als ik hier in mijn HSV kijk, wat er boven hoofdstuk 24 staat, dan staat er de tekenen van het einde van de wereld. Nou, daar word je een stuk minder vrolijk van natuurlijk. Hoewel deze wereld een keer tot zijn einde moet komen. Maar goed, dat hebben ze erboven gezet, de vertalers, op grond van hun eigen verkeerde vertaling, die je in vers 3 vindt. Want daar gaat het over de voleinding van de wereld, helemaal aan het eind van vers 3. Zie je? Nou, ik denk de meesten van u wel weten, hè, dat het hier niet gaat om de kosmos. Hier staat niet de voleinding van de kosmos. Dat is de tastbare schepping. Maar er staat hier het einde van de eeuw. De aion. Het einde van het tijdperk. En welk tijdperk? Nou, het huidige tijdperk. Daar komt een einde aan. En dat einde, dat komt als het nieuwe tijdperk gaat aanbreken. Nou, dat is nogal logisch, hè? Eventjes een paar van die woorden lezen die daarin staan. Er staat, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Ze wilden de Heer Jezus laten zien van hoe mooi die eruit zag. Ja. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Nou, dan gaan ze de Olijfberg op. Realiseer je, dat is dezelfde berg als waar de Heer Jezus later van op zou varen naar de hemel. Dus toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Dat is een vraag. Er zijn eigenlijk steeds vragen die de apostelen stellen. En het mooie is, ze krijgen er ook steeds een antwoord op. Dus in handeling 1 staat al die geweldige vraag van, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En hier staat, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Even goed lezen wat er staat, hè? Want hier staat niet, en dan weet u ook meteen wat ik bedoel, maar hier staat niet aan het eind van vers 3 die vraag, wat is het teken van uw komst en wat is het teken van de voleinding van de wereld? Zie je? Dus dat staat er niet. Soms kan het wel eens helpen om iets te verduidelijken door te zeggen wat er niet staat. Nou, dat staat er in ieder geval niet. Wat staat er wel? Er staat een vraag en die vraag luidt: wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld, van de eeuw? En dat betekent dat er dus één teken is dat eigenlijk twee kanten heeft. Het ene kant is de wederkomst van Christus en de andere kant is de voleinding van de eeuw. En dit, alleen deze vraag, het is eigenlijk een hele eenvoudige vraag in hele simpele woorden gesteld. We kunnen het gewoon allemaal begrijpen wat hier staat. Deze vraag die zegt ons dus dat de wederkomst van Christus betekent dat de toekomende eeuw gaat beginnen. En er zit niet tussen de wederkomst van Christus nog een hele periode totdat de toekomende eeuw gaat beginnen. Nee, het hoort dicht bij elkaar en het wordt samengevat in één teken. En dat teken, dat is het teken wat op een zeker moment aan de hemel zal verschijnen. Vraag me niet hoe dat is, maar ik denk dat als mensen dat zullen zien, dat ze meteen snappen dat er iets heel bijzonders aan de hand is. Een teken. Dat teken, daar spreekt de Heer Jezus later over. Hij heeft het in ditzelfde hoofdstuk eerst nog over de aanlooptijd naar de tijd van grote verdrukking voor het volk. Vanaf vers 15 gaat het over de grote verdrukking. Dan blijkt zelfs dat er een afgodsbeeld in de tempel gebouwd is. Dus er wordt ook nog een tempel herbouwd. Dat moet allemaal nog gebeuren. Die tijd van grote verdrukking, die komt op een zeker moment ook weer tot zijn einde. En daarvoor moet je lezen in vers 29... Want daar staat, en meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde, dat zijn er 12, dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En er zal bazuingeschal zijn. Dat moet toch een geweldig en een bijzonder moment zijn wat zich in de toekomst gaat afspelen. Maar nou zie je hier ook dat het gaat over dat teken. Ze zullen het teken zien aan de hemel, zegt vers 30. Nou, en dat is dat teken wat enerzijds met de aanwezigheid, de komst en aanwezigheid van de Heer Jezus te maken heeft, en anderzijds met het einde van de tegenwoordige boze eeuw en de start van de toekomende eeuw. Dit zijn profetische woorden, het zijn eigenlijk nog steeds profetische woorden. Je zou haast zeggen, menselijk gesproken, van dat hadden we niet verwacht als we in die tijd hadden geleefd. Of dat hadden we juist verwacht als we in die tijd hadden geleefd. Want ja, je leefde toen in de verwachting van de wederkomst van Christus, van de openbaring van Christus. Nou, zover is het allemaal nog niet gekomen. Er wordt hier over de verdrukking gesproken. Meteen na de verdrukking tekenen aan zon, maan en sterren. Ik vat het even samen. En vervolgens de openbaring van de Zoon des Mensen. Dat is eigenlijk de volgorde die we hier lezen. Houd dat even vast. Dus grote verdrukking, meteen na de grote verdrukking tekenen aan zon, maan en sterren. En vervolgens de openbaring van Christus. Die drie dingen, dat zijn dingen die moeten nog gebeuren. Dat is allemaal nog niet in vervulling gegaan, maar dat moet nog gebeuren. Als je nou even weer teruggaat naar Handelingen 2... We weten van vers 1, van hoofdstuk 1, dat daar de hoop op de wederkomst wordt gewekt. Deze Jezus die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkeren. In Handelingen 2, daar wordt de uitstorting van de Heilige Geest beschreven. En dat, die uitstorting die vindt plaats op ongeveer 120 personen. Die worden zo genoemd, zo vermeld bedoel ik, in vers 15 van hoofdstuk 1 aan het einde. Er was een menigte bijeen van ongeveer 120 personen, staat daar. Dat is een tienvoud van 12, hè, 120. En die groep die is aan het afwachten in een bovenzaal in Jeruzalem. En dan is daar opeens het Pinksterfeest, de 50ste dag. Hè, dat is 10 dagen na de dag van de hemelvaart. Is het Pinksterfeest daar. En wordt de geest uitgestort. Nou, dat gebeurt op allerlei mensen. Er zijn allerlei mensen zijn daar ook aanwezig. Hè, Joodse mannen. Er staat in vers 5, er woonden Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Nou, wat die volken zijn, daarover kun je lezen in vers 9 tot en met vers 11. Dat zijn al die volken. En zij staan daar te luisteren, want op de een of andere manier kunnen die mensen op wie de geest is uitgestort, die kunnen opeens allerlei talen spreken. Dus ze horen allemaal... horen ze mensen spreken, ze horen die gelovigen spreken in hun taal. En er staat bij, vers 8 aan het einde, dat de taal is waarin zij geboren zijn. Dat is ook wel opvallend. Dat betekent dat die mensen die daar woonachtig waren, dat die nog niet zo heel lang in Jeruzalem gewoond zullen hebben. Want ze zijn daar buiten geboren. En in de taal waarin ze geboren zijn... die hebben ze met zich meegenomen, zijn in Jeruzalem aangekomen en daar horen ze in die taal, horen ze tot hen spreken. De andere kant is, als je dat allemaal zo tegelijk hoort, al dat een soort gekrakeel zeg maar, van verschillende soorten talen door elkaar, dat sommige mensen dachten van, hey, die apostelen die zijn dronken. Hè, want dit klinkt al zo bijzonder. Terwijl ze dus wel zelf iets gehoord hebben, is dat dan toch een soort spotternij die komt. Er staat in vers 13, andere zijde spottend, zij zijn vol zoete wijn. Nou, dan krijg je dit. Hè? Ja, precies. Als je maar genoeg hebt, dan ga je in alle mogelijke talen ga je spreken.
Hè?
Het gaat wel om de spraak, ja. Om de prediking, ja. Ja. Dus, die mensen horen dat. En Petrus die hoort dan weer dat die Joodse mannen zeggen van... of tenminste een paar ervan, die zeggen van... ach, ze zijn vol zoete wijn. Nou, daar gaat Petrus dan op in. Hè, vers 14. Petrus, die daar met de 11 apostelen stond... verhief zijn stem en zei... Joodse mannen... luister, hè? Laat deze woorden tot u doordringen. Vers 15. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is het derde uur van de dag. Nou, dat zouden wij zeggen, dat is 9 uur 's morgens. En dat is een beetje te vroeg om al zoveel zoete wijn op te hebben, dat je in allerlei talen gaat spreken. Hè, dus... dat is het niet, maar, zegt Petrus dan, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En let ook weer hier op wat er niet staat. Er staat niet, dit is de vervulling van wat Joël gesproken heeft. Maar Petrus zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En wat is er gesproken? Nou, en denk dan even aan die woorden van die engelen... Die zeiden dat de Heer Jezus weer terug zou keren op de Olijfberg. Denk even aan de woorden van de Heer Jezus zelf over de grote verdrukking, de tekenen aan zon, maan en sterren en zijn openbaring. Al die dingen, daar moet toch een soort lijn uit ontstaan ergens in je hoofd. Of op papier. Petrus die haalt Joël aan en hij zegt, het zal zijn, vers 17, in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees... En uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Nou, deze twee versen, vers 17 en vers 18, die geven ons eigenlijk een beschrijving van wat er in de handelingentijd gebeurde. Want toen werd de geest van God uitgestort. Nog niet op werkelijk alle mensen, maar op 120 man. En Dat die woorden kenmerkend zijn voor de hele handelingenperiode, dat blijkt wel. Want als je handelingen helemaal doorleest, hè, dan blijkt dat er in totaal 7 momenten zijn terug te vinden waarin God van zijn geest uitstort op mensen, op groepen van mensen, soms op individuen. De middelste van die 7 is Paulus, die opeens vol van de Heilige Geest is en die gaat spreken. Nou, zo heb je daarmee eigenlijk een beschrijving in vers 17 en 18 van de tijd van handelingen. En dan staat er in vers 19, ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. Of bloed, vuur en rook. Dat kun je voor jezelf zo een keertje doen. Als je de termen bloed, vuur en rook gaat opzoeken in de Bijbel, dan blijkt dat die termen oververtegenwoordigd zijn in het boek Openbaring. En dan, daar worden ze genoemd, soms alle 3, soms 2 van de 3. Dat is maar net in welk gedeelte van de Openbaring je leest. Maar ze worden allemaal gebruikt, die uitdrukkingen, bloed, vuur en rook, in gedeelten van Openbaring die gaan over de tijd van grote verdrukking. Dus na de tijd van handelingen, vers 17 en 18, zou er iets plaatsvinden wat vergelijkbaar is met andere beschrijvingen over de grote verdrukking. En dat is wat je in vers 19 leest. En dan komt vers 20. De zon zal veranderd worden in duisternis. Daar hebben we die tekenen aan zon, maan en sterren. De maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En die ontzagwekkende dag van de Heere, dat is de dag van de openbaring van Christus. En nou hebben we zomaar 3 Bijbelgedeelten. Handelingen 1, Matteüs 24 en Handelingen 2. En die kunnen we zo bij elkaar brengen. En dan zien we daarin ja, eigenlijk een prachtige lijn lopen. Dus 2 haakjes, er wordt hier ook nog gesproken in vers 20. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Nou, dat is een beschrijving hè, die de Heere daar geeft. Maar u weet wel dat er heel wat te doen is geweest om die bloedmanen. Hè. Elke keer als de maan een beetje groter lijkt of is, als dat die normaal is en een rode kleur aanneemt, dan hebben we het over een bloedmaan. Nou, een paar jaar terug is daar een boek over verschenen, over die bloedmaan. En er werd er gekeken naar de cycli waarin de maan rood was. En dat werd dan over de Bijbel heen gelegd. En dan werd gezegd van, nou zie je, dan en dan is de maan op zijn roodst, dus dan zal de Heer terugkomen. Nou, dat is al niet uitgekomen, hè, want dat werd dan voorzegd in zo'n boek en dat is dan niet uitgekomen. Dus dat is, dat is op zijn minst heel jammer. Maakt ook natuurlijk dat je vervolgens zo'n schrijver ook niet meer moet lezen. Nee, zo simpel is het. En het rare is ook, het gaat alleen maar over bloedmanen. Je leest nergens over de momenten dat de zon verduisterd wordt. Of iets dergelijks. Of dat er sterren van de hemel vallen. Nee, het gaat alleen maar om die maan. Nou, dat is niet de goede manier. Je moet eigenlijk proberen om vanuit de Bijbel de Bijbelse lijn te ontdekken. Nou, we hebben nu het een en ander zo gelezen. Die Bijbelse lijn in het Nieuwe Testament, de geschiedkundige lijn, die begint met de aankondiging van de Heer Jezus door Gabriel aan Maria. Gij begenadigde, wees gegroet, gij begenadigde, zo ontmoet hij haar. En dan wordt de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd. Even later wordt dat ook beschreven. En die beschrijving, nou, die slaat over het algemeen de complete periode van 30 jaar, hè, van geboorte tot zijn 30ste, de 30ste jaar, levensjaar van de Heer Jezus, slaat die over. Alleen Lucas heeft het nog even een keer over de 12-jarige Jezus in de tempel, maar dan heb je het ook gehad. Voor de rest is er nergens iets over die periode te vinden. Lucas beschrijft ook dat de Heer Jezus begon met zijn optreden toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Naar men meende 30 jaar, staat er dan. En de Heer Jezus die heeft ongeveer 3 jaar de tijd genomen voor zijn aardse bediening. Om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen en al dat soort zaken. Dus die periode die in de evangeliën en dus ook in het Lucas-evangelie beschreven wordt, is een periode van 33 jaar. Eindigend met de dood en opstanding en in veel gevallen de hemelvaart van de Heer Jezus. Dan krijg je het boek Handelingen en laat het boek Handelingen nou ook een periode van 33 jaar omvatten. He, van het jaar 29 tot het jaar 63 zo ongeveer. He, daarin, in die periode, heeft het boek Handelingen zich afgespeeld. En wat had er nou, stel je nou voor dat je niet nu leeft, maar je had in de tijd van Handelingen geleefd, wat had er nou moeten gebeuren? Nou, er had moeten gebeuren dat er bloed, vuur en rook zou komen. Oftewel de tijd van grote verdrukking. En die tijd van grote verdrukking, dat weten we ook wel, die ligt in de periode die in de Bijbel bekend staat als de laatste jaarweek van Daniël. Een jaarweek, een periode van 7 jaar. Dus die had die periode van 7 jaar met daarin de grote verdrukking, die had moeten plaatsvinden aansluitend op de handelingentijd. En meteen na de verdrukking van die dagen, en dan zit je in het jaar 70. Meteen na de verdrukking van die dagen zou er tekenen zijn, een zon, maan en sterren, en zou het teken van de Zoon des Mensen zichtbaar worden en zou hij dus wederkomen. Nou, de enige overeenstemming die je achteraf kunt maken tussen wat de profetie zegt en het jaar 70, dat is dat in het jaar 70 de tempel compleet verwoest is. Geen steen zal op de andere blijven. Nou, dat is toen eigenlijk ook al gebeurd. Tegelijkertijd leven wij in een periode waarvan we ook moeten zeggen, of doordat wij in deze huidige tijd leven, moeten we ook zeggen dat bloed, vuur en rook, dat is eigenlijk helemaal nog niet geweest. Dus dat betekent dat na de handelingentijd, want daar kunnen we niet omheen dat dat gebeurd is, de handelingentijd, dat na die periode de tijd, de geschiedslijn onderbroken is en vooruitgeschoven is in de tijd, zodat dat hele gebeuren met bloed, vuur en rook nog moet komen, de grote verdrukking moet nog komen en de wederkomst van Christus moet ook nog plaatsvinden. En dat is de volgorde. Nou, bijzonder hè, hoe dat allemaal zo in elkaar zit. Er was dus een verwachting gedurende de handelingenperiode op de wederkomst van Christus. En dat is zo mooi, want als je in de Bijbel de brieven gaat lezen die geschreven zijn gedurende de handelingentijd, hè, want God is voortdurend doorgegaan met het openbaren van zijn wil. Als je die brieven leest, dan blijkt dat in die brieven gesproken wordt over de openbaring van Jezus Christus. Dus ja, dat verwachtte men toen. Hè, en dan moet je denken aan wat we dan noemen de algemene brieven. Je moet denken aan de vroege brieven. En dan heb je in totaal 14 brieven die allemaal geschreven zijn in de handelingenperiode. En dat is helemaal niet iets bijzonders hoor, dat wij het hebben over vroege brieven. Dan gaat het over de vroege brieven van Paulus natuurlijk. Ik heb thuis een boek op kantoor, een boek dat heet Het Ontstaan van de Bijbel. Ken je dat? Dat is zo'n boek, maar zo dik, gelukkig, met veel plaatjes. Maar een heel mooi boek, maar dat is, ik geloof uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Maar dat is uitgegeven door de Evangelische Omroep en onder redactie van Willem Ouweneel. Nou, bekende naam. En die schrijft ook, als het over het Nieuwe Testament gaat, schrijft hij in dat boek ook dat de brieven in het Nieuwe Testament zijn te verdelen in 3 groepen van 7. En de eerste groep van 7, dat zijn de algemene brieven, die door Jacobus, Petrus, Johannes en Judas geschreven zijn. Dat zijn de 7. En de tweede groep van 7 wordt daar in dat boek letterlijk zo genoemd. Dat zijn de vroege brieven van Paulus. En dan heb je het over Galaten en 1 en 2 Korinthe, 1 en 2 Thessalonicenzen, Hebreeën en Romeinen. Dan heb je de vroege brieven. En in dat boek lees je ook gewoon letterlijk over de late brieven van Paulus, die namelijk daarna geschreven zijn. He, en nou, in die zin mag je je daardoor ook nog dus gesteund voelen door een autoriteit als Willem Ouweneel. Want dat is hij ondertussen wel. He, dus op zich is dat helemaal niet zo gek dat we het daarover hebben. He, het punt is dat in die vroege brieven van Paulus en in de algemene brieven verwacht werd dat de Heer Jezus terug zou keren. En daarom schrijft Paulus bijvoorbeeld ook in 1 Thessalonicense 4, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Ja, want dat was de hoop die er toen was. De uitdrukking, de openbaring van Jezus Christus zul je in de late brieven van Paulus nergens meer terugvinden. Ook het woord parousia bijvoorbeeld zul je daar niet meer terugvinden. Betekent dat dan dat wij geen toekomst hebben of zo? Nee, we hebben wel degelijk een toekomst. Die toekomst die is verankerd in de persoon van de Heer Jezus Christus, de hoop der heerlijkheid. En die wordt omschreven door Paulus in Colossense, dat wij als Christus verschijnen zal in heerlijkheid, dat wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Dat is onze toekomst. He, dus die is er nog wel degelijk, die toekomst. Nou, nog heel even wat de profetische kant van de zaak. Als u nog even mee terugbladert in de Bijbel naar Hosea, dat vind je meteen na Daniël. Hosea hoofdstuk 1. Dat is dat hoofdstuk waarin Hosea de opdracht krijgt van de Heer om zich een vrouw van de hoererijen te nemen. En daar krijgt hij kinderen mee. En die kinderen, ja, die staan eigenlijk voor het volk van Israël of een deel van het volk van Israël. He, toen Hosea optrad, waarschijnlijk is Hosea zo'n 72 jaar in zijn bediening, met zijn bediening bezig geweest. Dus een hele lange periode. En hij deed dat tot vlak voor het wegsturen van de 10 stammen uit het land Israël. Wegsturen met de echtscheidingsbrief. En toen ging de Heer verder met 2 stammen, hè, het huis van Juda. Nou, vlak voor dat moment heeft Hosea zijn taak als priester of als profeet te doen. En dan wordt er gezegd in vers 6, daar staat bijvoorbeeld Hosea 1, vers 6. Zij, dat is de vrouw van Hosea, werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. En daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhama. Ruhama betekent de ontfermde of de geliefde. En Lo, dat betekent nee, niet. Geef haar de naam niet ontfermde. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Dus in de tijd van Hosea gold voor het huis van Israël de 10 stammen. Ik ga me daar niet meer over ontfermen. Maar over het huis van Juda, de 2 stammen, bleef de Heer zich ontfermen. Dus Lo-Ruhama heeft eigenlijk 2 betekenissen. Niet ontfermd en ontfermd. He? Nou, en dan wordt er nog een zoon geboren. Die zoon die heet Lo-Ammi in vers 9. En Lo-Ammi betekent niet mijn volk. En ook dat geldt voor het huis van Israël. En dan komen er hele mooie woorden in vers 10. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Met deze woorden wordt teruggegrepen op de belofte aan Abraham gedaan. Hè? Sterren des hemels en zand aan de oever van de zee. Dat niet gemeten, niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs, letterlijk staat hier de zonen van Juda, bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. En hier staat letterlijk de zonen van Israël. En ze zullen voor zich 1 hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jisrael zijn. En Jisrael, dat betekent hij zaait of hij plant. En dat was de eerste zoon trouwens van Hosea. Maar dan wordt hij dus over in vers 11 gezegd. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten en zij zullen voor zich één hoofd aanstellen. En ja, ik heb sterk het vermoeden dat wat hier staat in Hosea 1 vers 11, dat in de handelingentijd, ja, dat daar eigenlijk naartoe gewerkt werd. Hè, dus dat daar een samengang zou plaatsvinden. We hebben al in Efeze 2 gelezen over de besnedenen en de onbesnedenen, de Joden en de heidenen. Maar die heidenen die hadden ooit deel uitgemaakt van het burgerschap van Israël. Dus met die heidenen zitten we eigenlijk te denken aan Israël, de nakomelingen van de 10 stammen. En die twee groepen, die hadden tot geloof moeten komen, dan zeg ik het maar even op zijn menselijk, die hadden tot geloof moeten komen en dan hadden ze aan het eind van het boek Handelingen hadden ze één hoofd over zich gesteld en met hem waren ze verder gegaan. Er staat hier ook terecht hoofd met een hoofdletter. Maar dat is niet gebeurd. Maar er is wel een hoofd aangesteld aan het eind van Handelingen. Niet door Israëlieten, niet door Judeërs, niet door welk mens dan ook, maar door God zelf. En dat hoofd, dat snap je, dat is Christus. En hij is het hoofd van het lichaam van Christus. Eén hoofd, één lichaam, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat is hoe het is met ingang van de Handelingen 28, vers 31. Dat is de laatste vers, geloof ik. Heel bijzonder. Als u even meebladert nu naar de Efezebrief, Efeze 1... Efeze 1, daar staat. In vers. Begin eventjes bij vers 20 te lezen. Efeze 1, vers 20. Daar gaat het over de sterkte van Gods macht. En dan pak je in vers 20 de draad op met. Die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, niet kosmos, maar aion, eeuw, maar ook in de komende. Dus er is een huidige eeuw en er is een komende eeuw. Maar dat wisten we al, want dat hebben we in Matteüs 24 al gezien. Een huidige en een toekomende eeuw. Nou, de Heer Jezus Christus is boven alles gezet gedurende de huidige en de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw, dat is ook de eeuw waarin bijvoorbeeld de duizendjarige heerschappij, of eigenlijk de duizendjarige binding van Satan, die tegelijk betekent de duizendjarige heerschappij van de vredevorst, van God, dat valt daar ook binnen. En dan staat er in vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus nou blijkt dat God hem als hoofd heeft aangesteld, de Vader heeft de Zoon als hoofd aangesteld over alle dingen, en in die hoedanigheid gegeven aan de gemeente. En wij gaan dus aan het einde van Handelingen, en dat is achteraf makkelijk te zeggen, maar gaan we dus niet verder met een tastbaar volk van Israël dat een hoofd over zich heeft aangesteld in de persoon van Christus, de Messias. Maar we gaan blijkbaar verder met een geestelijk volk, dat lichaam van Christus, de gelovigen, waar Christus dan zelf ook het hoofd van is. Kijk, en daar is het naartoe gegaan. Hè? Als het nou gaat over die nieuwtestamentische geschiedenis, dan kom je op een gegeven moment hier terecht. Hè, we hebben gelezen in Handelingen 1 dat Lucas daar schrijft over zijn eerste boek wat hij had geschreven. Nou, en dan ga ik nu verder, hè, zeg maar. En dan schrijft hij het boek Handelingen. Hij is daarvoor op onderzoek geweest om te kijken van nou, hoe zijn de dingen nou eigenlijk allemaal verlopen? Wat is er allemaal gebeurd? En hij schrijft het allemaal op. Alles vanzelfsprekend onder leiding van de Heilige Geest. Hij schrijft het allemaal op en hij zorgt ervoor, maar goed, dat heeft de Heer zelf gedaan, hè, dat in de taak die hij had, die Lucas had als geschiedschrijver, heeft de Heer ervoor gezorgd dat wij bij Paulus zijn terechtgekomen. Ja, dat is best wel apart. Het is ontzettend mooi. He, dus je volgt de Nieuwtestamentische geschiedenis. Je begint in de Evangeliën, lees ze allemaal maar. En dan krijg je het boek Handelingen. En als je aan het einde van Handelingen bent gekomen, dan bevind je je opeens bij Paulus. Ja, nou, en wie had dat nou ooit gedacht? He? Zeker niet aan het begin van die Handelingentijd. Want toen was er nog helemaal geen sprake van een apostel Paulus. Die man die was nog een ongelovige. He, dat wil zeggen, hij gelooft wel in God, maar niet in Christus. Hij heet ook nog niet eens zo. We lezen pas voor het eerst over de persoon Paulus of Saulus in Handelingen 7, Handelingen 8. He, daar pas. Dus het is eigenlijk wel heel bijzonder dat je daar terecht bent gekomen. Het is toch wel mooi om heel even nog even naar Handelingen te gaan, naar Handelingen 16... Jij gaat ook naar Handelingen 16? Ja. In Handelingen 16, daar lezen we ook over Paulus. En dat is iets, dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend opgeschreven door Lucas. Lucas was de schrijver. Maar er gebeurt op een zeker moment iets bijzonders. In Handelingen 1 hebben we gelezen dat Lucas schrijft: mijn eerste boek heb ik gemaakt. En dan schrijft Lucas daar even vanuit zijn eigen standpunt. Hè? Eerste persoon enkelvoud. Mijn, dat is bezittelijk voornaamwoord, mijn eerste boek heb ik gemaakt. Vanaf dat moment lees je nergens meer over ik, of wat dan ook. Maar lees je alleen maar de beschrijving die Lucas geeft. En ja, dat is een prachtige beschrijving. Het hele boek Handelingen is een prachtig Bijbelboek. Geldt trouwens ook voor het boek Lucas, het Evangelie. Dat zijn ja, prachtige Bijbelboeken. Dus Lucas die heeft het allemaal ja, van horen zeggen. Hij heeft ooggetuigen erop nageslagen. Hij heeft mensen die het woord verkondigd hebben, heeft hij gevraagd: hoe is dit gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Hij heeft het allemaal opgeschreven. En zo schrijft hij ook het boek Handelingen. Nou, als we even naar hoofdstuk 16 gaan, dan zie je daar een stukje van de geschiedschrijving door de hand van Lucas. Er staat in vers 6, en dan vallen we zomaar even midden in een van de zendingsreizen van Paulus. Er staat: nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Nou, die zij waar Lucas het hier over heeft, dat betreft Paulus en de zijnen. En dan vooral Paulus en Timotheus in deze fase. Dus daar schrijft Lucas over. Hè? Nadat zij door Frygië en het land van Galatië waren gereisd, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. Nou. En dan krijg je vers 9, want nou gaat er iets heel bijzonders gebeuren in het boek Handelingen. Dan staat er in vers 9, en Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonisch man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Dat is wat die man in een gezicht, een visioen, tot Paulus zegt. En dan komt vers 10. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Nou, u snapt wel wat ik bedoel, hè? Dat er opeens over wij gesproken wordt. En dat betekent dat dit het beginpunt is dat Lucas bij Paulus is en met hem meetrekt op zijn zendingsreizen. Dat is wat. Dat uitgerekend Lucas dat nou is, hè? De geneesheer. Tussen twee haakjes, zij gaan ook inderdaad naar de overkant. Troas, dat ligt in het westen van Turkije. En ze moeten naar Macedonië, dat is zeg maar de noordelijke gedeelte destijds van, dat is nog trouwens geloof ik zo, van Griekenland. En dan komen ze daar terecht en dan is de eerste plaats waar ze naartoe gaan is Filippi. Nou, dat is ook wel heel mooi dat ze nou uitgerekend daar terechtkomen, Romeinse kolonie. Daar heb je Lydia, de purperverkoopster, een gelovige vrouw. En daar ontstaat ook de gemeente van de Filippenzen. En die gemeente is vanaf dit moment altijd om de apostel Paulus heen gaan staan, heeft hem altijd gesteund. Ook op stoffelijk gebied, zodat hij zijn taak kon doen. Maar wat ik altijd dan, dat vind ik dan wel bijzonder. Misschien sla ik wel complete plank mis hoor, en is er helemaal niks bijzonders hier. Maar ik vind het toch wel mooi. Aan het eind van vers 8 staat dat zij kwamen in Troas. En Troas, dat kennen wij vooral van Troje. En dat kennen we dan ook van het Trojaans paard. Had je vroeger ook op de computer, hè? Nou, liever niet. Trojan Horse, weet je wel, dat was zo'n virusding. Maar het paard van Troje ken je wel, hè? Met zo'n groot houten paard en daar zat dan een hele legermacht in. En die mensen die in Troas, die waren heel nieuwsgierig, dus die lieten dat paard naar binnen rollen. En toen kwamen daar al die soldaten uit en die overwonnen de stad. Nou, dat is Griekse mythologie. Maar het is, ja, de plaats wordt wel genoemd hier, Troas. En dat het mooie daarvan is, of het leuke eigenlijk, want het is eigenlijk gewoon grappig, dat is dat als ze dan in Macedonië zijn, dan komen ze in Filippi aan. En Filippi, dat betekent, dat komt van Phil Hippos, dat betekent liefhebber van paarden. Ja. En dan lijkt het haast net alsof de heer tussen neus en lippen ook nog even duidelijk maakt van die Griekse mythologie, daar moet je helemaal niks van aantrekken. Het gaat om Filippi. En het gaat om wat er met die mensen gebeurt. Nou ja, op zich heel mooi. Vanaf dit moment, want dit is de eerste keer dat Lucas in de wij-vorm spreekt in het boek Handelingen. Vanaf dit moment is hij grotendeels aanwezig daar waar Paulus ook is. En dan kom je helemaal aan het eind van het boek Handelingen terecht. En pas dan lees je voor het eerst dat de naam Lucas op schrift gesteld wordt. Er staat namelijk nergens dat het evangelie door Lucas geschreven is. Er staat ook nergens dat het boek Handelingen door Lucas geschreven is. Maar daar gaan we gewoon wel van uit. Laten we maar niet alles overhoop gaan halen. Dus daar gaan we gewoon van uit. En dat is op zich niet iets bijzonders. In geen van de evangeliën staat de naam van de schrijver vermeld. Dus, nee. Blijkbaar is dat niet zo bijzonder. Maar pas helemaal aan het eind van die handelingentijd, als Paulus in Rome aangekomen is en huisarrest heeft, ja, dan schrijft Paulus de Colossensebrief, de brief aan Filemon. En daarin noemt hij in beide brieven Lucas. In Colossense zegt hij, Lucas laat u groeten. Hè? Dus Lucas die vraagt aan Paulus, die zitten daar dus samen in dat gehuurde huis. Paulus is de brief aan de Colossense aan het schrijven. En Lucas is daarbij, want Lucas die vraagt aan Paulus, wil je hen de groeten van me doen? Dus hij is daar, hij moet daar gewoon bij geweest zijn. En dat betekent toch, lijkt mij dan, dat Lucas ook geweten moet hebben waar Paulus over schreef. En in de Colossensebrief schreef hij over het geheimenis van Christus. Lucas laat u groeten. He, en datzelfde zie je in de brief aan Filemon. Daar gaat het niet zozeer om het geheimenis, maar toch, dat is een brief aan iemand die in Colosse woont, geschreven, Filemon. Paulus die komt later nog weer in vrijheid. Dan mag hij zijn eigen gehuurde woning weer verlaten als gevangene. En na die periode wordt hij weer gevangen genomen en dan schrijft hij de tweede Timotheusbrief. Dat is de allerlaatste brief die geschreven is. En in die brief schrijft hij dat hij boeien draagt alsof hij een misdadiger is. En zegt hij in 2 Timotheus 4, alleen Lucas is nog bij mij. Nou, als je dan hebt over een trouwe medewerker, dan kun je van Lucas zeggen, dat is een trouwe medewerker geweest. En boven dat alles zien we de leidende hand van de Heer. In die hele handelingenperiode, dat de Heer uitgerekend Lucas gekozen heeft om de geschiedschrijving verder op schrift te stellen. Dat is dus allemaal niet voor niets geweest. En dat wij, als we dat lezen, terechtkomen bij Paulus in zijn gevangenschap, dat is allemaal geen toeval. Dat is echt zo bestemd door de Heer. Zo moest het gaan. Ook wel mooi als je dan weer met terugwerkende kracht realiseert dat Lucas het evangelie en het boek Handelingen geschreven heeft. En dat hij aan het einde van zijn geschiedschrijving bij Paulus in de gevangenis, of in de huisarrest is in Rome. Dan is het eigenlijk wel mooi als je dan met die wetenschap terugkijkt in het evangelie van Lucas bijvoorbeeld, dat je dan opeens allerlei dingen op gaat vallen. Wat valt er dan bijvoorbeeld op? Dan valt op dat Lucas de eerste persoon in het Nieuwe Testament is die het woord genade gebruikt. Lucas is ook de eerste persoon die de uitdrukking genade van God gebruikt. Hij is ook de eerste persoon die de uitdrukking begenadigde gebruikt. En hij begint in het Lucas-evangelie te spreken over de uitstorting van de geest op alle vlees. En in de laatste brieven van Paulus schrijft Paulus over de genade van God die heilbrengend verschenen is voor alle mensen. En je ziet daar allerlei lijnen lopen. Lucas is de enige die schrijft over het heil van God, waarvan Paulus aan het einde van Handelingen zeggen, het heil van God wordt aan de heidenen gezonden. Dus er liggen allerlei lijnen tussen Paulus en Lucas, maar er liggen ook toch wel lijnen in die hele geschiedschrijving waarvan je eigenlijk wel mag weten, en dat geldt met name voor het boek Handelingen, dat Lucas aan het einde van Handelingen, want toen pas heeft hij zijn boek immers gepubliceerd, dat kon pas toen het af was, dat hij aan het einde van Handelingen geweten heeft van het geheimenis van Christus. Want hij zat erbij toen Paulus die brief schreef aan de Colossenzen. En dan waarschijnlijk ook die aan Efeze. Dan gaan we even naar Efeze toe. Efeziërs 4. Dat is het hoofdstuk waarmee wij geëindigd zijn vorig seizoen. Dus het is wel goed om daar even bij stil te staan. Want dan gaan we volgende keer gewoon bij vers 17 weer verder. Met te kijken wat er allemaal in de Efezebrief zelf staat. Efeze 4, daar hebben we gezien dat Paulus schrijft over de gave van Christus in vers 7. Dus Efeze 4, vers 7. Daar staat, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. En nou gaat het hier over iets wat Christus heeft gegeven, de gave van Christus. Nou, en wat geeft hij? We hebben dat ook gezien in vers 11. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Dus dat is de gave van Christus. En ieder van ons, zegt Paulus, is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. En waarom heeft de Heer dat gegeven? Waarom apostelen en profeten? Dat zijn de fundamentleggers. En waarom heeft hij evangelisten gegeven? En waarom ook personen die je kunt omschrijven als herder en leraar? Nou, zegt Paulus in vers 12a, hij zegt, dat is om de heiligen toe te rusten. Dus realiseer je dat je als gelovige, je maakt dus deel uit van het lichaam van Christus. Nou, daarin zijn we allemaal één, we zijn in Christus. En God heeft ondertussen aan dat lichaam van Christus, heeft hij mensen gegeven met een bepaalde bediening, waar wij dan ons voordeel mee kunnen doen. Dat wij kunnen groeien in de kennis, in het kennen van de Heer zelf, hoe hij is, wat hij doet, wat zijn plan is, al dat soort zaken. En dat is wat er van belang is. Het is vooral van belang dat wij ontdekken wat God wil met ons in zijn woord. Nou, daar is de Efezebrief bij uitstek geschikt voor. Zoals trouwens heel veel andere brieven ook. Maar hier lezen we zo ontzettend veel over die dingen. Dus het is bedoeld, zegt de Heer, of zegt, schrijft Paulus hier in vers 12, om de heiligen toe te rusten. En dan staat er dat dat ook een bepaald doel heeft. En dat, ik heb dat voor mezelf onderstreept, 5 keer het woordje tot in vers 12, namelijk tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, vers 13, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man en dan tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dus eigenlijk een vijfvoudig doel heeft de Heere met ons. En dat is ook waar de Heere mee bezig is. We lezen in Filippenzen dat de Heer het willen en het werken in ons werkt, in overeenstemming met zijn welbehagen. Nou, in Efeze lees je ook dat de Heer de dingen doet in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. En zo komt de Heere tot zijn doel. En daar mag je zomaar, ik zou haar zeggen gratis en voor niets, in ieder geval van onze kant uit, mag je daar deel aan hebben. Het heeft de Heer Jezus natuurlijk alles gekost. Hè? Want het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat heeft ook voor ons namelijk de betekenis, een betekenis. Hè, we hebben dat ook al gezien in Efeze 1, dat wij door de verlossing van zijn bloed de vergeving van onze overtredingen hebben ontvangen. Dus het heeft hem alles gekost. En voor ons, wij hoeven daar eigenlijk niks aan te doen. We hoeven het simpelweg te geloven. En het wordt ons door de Heer toegerekend. En wij mogen daar ook echt van leren genieten. We mogen ook ontdekken dat dat eigenlijk het uitgangspunt moet zijn voor ons leven van alle dag. Het gaat niet om ons. Het gaat om wat God wil met ons. En hoe hij daarin tot zijn doel komt. Volgende keer dan gaan we verder met Efeze 4 en dan vers 17 tot 32. En dan gaan we een flinke stap zetten volgende keer. Tot zover zullen we met elkaar de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we zo in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan, dat we de toegang hebben, Heren, met vertrouwen en dat we weten mogen dat u er altijd bent voor ons, dat u bij ons bent, dat u ons leven leidt. En Heren, we hebben dat ook nodig. Heren, er kunnen zoveel dingen goed gaan in ons leven, maar er kunnen ook zoveel dingen zo verschrikkelijk fout gaan. Heren, en wat is het dan een voorrecht om te weten dat u erbij bent, dat u onze situatie kent, dat u ons vanuit de rijkdom van uw genade ook de weg wil wijzen, bepalen wil bij uzelf. En Vader, we willen danken dat we daardoor vertroosting krijgen, dat we daardoor kracht krijgen. Heer, en we danken dat u ook op die manier in onze levens tot uw doel kunt komen. Vader, dank dat u bij ons bent. Dank, Heren, dat u ons ook voorziet in alles wat we nodig hebben. Heren, we willen ook bidden dat we daar zelf zicht op mogen hebben. Heren, dat we ook mogen zien en mogen herkennen en ontdekken hoe u werkt, hoe u bezig bent en hoe u in onze levens uw doel bereikt. En dat is dat we helemaal vol mogen zijn van onze Heer Jezus Christus. Vader, dank daarvoor. Heer, we willen elkaar aan u opdragen, ook voor de komende tijd weer. Dank u wel, Heer, dat u met ieder van ons meegaat, dat u bij ons bent, voor ons zorgt. Heer, en dat u ons leven zo in uw hand hebt. We danken u, Heer, daarvoor. En we willen ook voor elkaar bidden dat we straks, als we weer naar huis gaan, dat we allemaal veilig thuis mogen komen. En een volgende keer elkaar weer hier op deze plaats mogen zien. Vader, dat bidden we u en daar danken we u voor. En we doen dat uit genade. Amen. Amen. Wel thuis.